bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
En vanochtend gaan we het hebben over de wil van God en hoe kunnen we nou Gods stem verstaan. Als je houdt van titels, heb ik het genoemd conversaties met God. Conversaties met God. Hoe kunnen we in ons dagelijks leven als intelligente mensen, als Nederlanders, hoe kunnen we in ons dagelijks leven Gods stem verstaan? Wat zegt God tot je? Hoe kunnen we een conversatie met hem hebben? En ook wat is Gods wil voor ons? Een paar hele grote onderwerpen die we proberen rustig en langzaam te verpakken. Dus ik heb een tekst voor je uit Matteüs 14, vers 22 tot 33. Matteüs 14, vers 22 tot 33. En weet je, heel vaak is Gods stem verstaan en wat God dat je zegt. Willen we graag een stappenplan, weet je? Hoe werkt dat nou? Hoe kan dat nou? Weet je, op welke frequentie moet ik inprikken om Gods stem te verstaan? Hoe kan ik me openstellen voor Gods stem? En één illusie. Armer, ik ga je geen stappenplan geven. Ik geloof dat heel veel in conversatie met God heeft te maken met zijn stem herkennen. Iedereen van jullie kent de stem van je vader en van je moeder. Die zal je misschien uit honderden of duizenden herkennen. Daar heb je geen stappenplan voor nodig gehad. Dat heb je niet met een test gedaan, daar heb je geen toets voor afgelegd. Nu herken ik de stem van mijn vader, nu herken ik de stem van mijn moeder. Je spendeert enorm veel tijd met God. Dat is de essentie van Gods stem verstaan. Tijd spenderen met hem leren kennen. Maar ik geloof dat er een aantal dingen zijn die we kunnen doen om dat aan te wakkeren. Matteüs 14, vers 22 tot 33. Het is een verhaal over Jezus. En Jezus die heeft een hele mooie dag gehad. Trouwens, de dag begon niet goed. 'S Ochtends vroeg, de dag begon helemaal niet goed. 'S Ochtends vroeg hoorde hij dat een van zijn beste vrienden, Johannes de Doper, was overleden. Dus hij hoorde dat op de ochtend. Hij had heel veel volgelingen. Er waren een hele groep mensen bij elkaar aan de kant van het water. En in de middag en tegen de avond, toen hij aan het onderwijzen was, toen brak Jezus het brood voor 5000 mensen. Of 5000 mannen staat er met gezinnen. Dus misschien wel 15.000 mensen. En dat, misschien ken je het verhaal wel uit de Bijbel, maar iedereen wordt gevoed door 5 broden en 2 vissen. En dan op een gegeven moment lezen we dus hier in Matteüs 14 staat, meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen om alvast vooruit te gaan naar de overkant. De overkant van het meer. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen had weggestuurd gehad, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. Ik weet natuurlijk niet hoe de dag van Jezus op die dag was. Maar het was wel een heftige dag. De dag dat je het nieuws hoort van een van je beste vrienden die is overleden. De dag dat je zo'n enorme mensenmassa het eten heb gegeven. Ik geloof dat Jezus alleen wilde zijn. Misschien ook om dingen te verwerken. Om in ieder geval met zijn vader te zijn. De nacht viel. En hij was er helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van vaste wal verwijderd. Ze zeggen 3 kilometer. Dus je kan het misschien inderdaad opzoeken wat het stadion versus kilometer is of versus meter. Maar vele stadien van vaste wal verwijderd het. En als gevolg door de tegenwind, door golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen, een spook! En schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het. Wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen voelde hij hoe sterk de wind was. Hij werd bang, hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Laten we bidden. Vader God, dank u wel dat u door uw zoon ons leert hoe we uw stem kunnen verstaan. Vader, dank u wel dat u hier bent, vader, niet om passief te zijn, om te ontvangen alleen, Vader, maar dat u ons iets wil geven. Vader, dat u ons uw stem wil geven. Vader, dat u ons helpt, Vader. Dank u wel dat we geleerd hebben dat u de helper bent. Dat u met door uw Heilige Geest naast ons staat. Dat u niet alleen maar een God bent die boven is, maar ook een God die naast ons is en in ons. Dat elke stap die we zetten met u gaat. En Vader, dank u wel vanochtend hier. Vader, ik bid voor iedereen, Vader. Vader, of ze u kennen of niet, Vader. Dat ze gewoon een stap dichterbij kunnen komen naar wat u tot ze te zeggen heeft, Vader. Vader, we geloven, Vader, dat u grote dingen kan doen, Vader. We geloven dat u kleine dingen kunt doen, Vader. Ik bid voor ieder van hier, Vader, om het woord te snappen, te begrijpen, Vader. Misschien iets toe te passen van vandaag in hun leven. In Jezus' naam. Amen, amen. Wietse, dank je wel. Weet je, ik heb heel veel... tenminste, ik ben een aantal jaar tienerleider geweest. Tussen mijn 18e en mijn 21ste. En dan heb je ook de kans om een aantal keer te preken. Voor het eerst. Heel spannend. Weet je, kleine dingetjes voorbereiden of kleine stukjes delen. Ik kan me herinneren dat ik wel eens een keer heb gesproken. Ik denk dat ik 19 of 20 was over deze tekst. Over Jezus die op het water loopt. En dan Petrus die ook op het water loopt. En dat Jezus natuurlijk Petrus ziet. En Petrus dan zijn ogen afhoudt van Jezus en naar de golven kijkt en dan zingt. En ik kan me nog herinneren dat ik als jonge, weet je, tienerleider heel ver zat van, hou je ogen op Jezus, weet je, hou je ogen op Jezus. En als je je ogen afhoudt van Jezus, dan, weet je, dan zink je het water. En toen ik dit voorbereidde, toen moest ik daaraan denken over de simpele applicatie. Niet onwaar, simpel. En ik merk heel erg, ik weet niet of je dat misschien merkt, is als je één verhaal uit de Bijbel wat vaker leest, of als je wat meer, misschien ook wat meer levenservaring hebt, dan lees je in hetzelfde verhaal wat je misschien dacht dat je kende, wat ik dacht van dit is het verhaal, we moeten onze ogen op Jezus houden, we moeten geloof hebben, dan kunnen we over het water lopen. We kunnen, je kan meer dingen uit een verhaal halen. Dus ik vind het leuk om hierover te spreken. En het gaat dus over een storm. En weet je, jullie denken misschien, ja, Hielke, je bent nog relatief jong. Heb jij wel eens echt een storm meegemaakt? Heb jij wel, weet je, gebeuren er wel eens wat? Hè? Je hebt zo'n mooie vrouw, een mooi moment. Zo'n makkelijk leven. Wat zijn nou, hè? Weet je wel wat het is? Heb je wel ervaring genoeg om echt te begrijpen wat een storm is in je leven? En wat was nou? Ik heb de afgelopen twee weken een behoorlijke, laten we zeggen, een huishoudelijke storm meegemaakt. Ik zal beginnen met het volgende. En jullie mogen straks gaan stemmen wat het ergste is. Dus laten we beginnen met het eerste. Internet TV. Mijn tv doet het niet. Waarom weet ik niet. Ik zal geen leverancier noemen, maar ik krijg foutmelding in beeld. Dus al 3 weken, 4 weken hebben wij geen tv. Nou, kan dat voor sommige mensen een enorme storm zijn in hun leven, een enorme ramp. We kijken niet enorm veel tv, maar op sommige momenten komt dan toch wel even die kleine storm zo in je opzetten. Dus we hebben dus geen tv. Dat was het eerste wat er gebeurde. Tweede, de vaatwasser stopte ermee. De vaatwasser. Weet je, en dat klinkt natuurlijk heel luxe. Vaatwasser, jullie denken, ja, weet je, wij wassen altijd gewoon lekker romantisch samen af, weet je. Dus dat hebben wij de afgelopen 2 weken. Beseffen we in 1 keer hoeveel, weet je, dat we ook nog met elkaar kunnen praten. Dat je samen natuurlijk aan de afwas, want ja, wat doe je dan? Dat is het moment waarop je de gesprekken van de dag hebt. Dus wij hebben afgelopen 2 weken hebben wij samen afgewassen. De vaatwasser is intussen weer gemaakt, dus dank God. Ik hoor geen amen, hoeft ook niet, maar wij zijn er heel blij mee. En dus onze vaatwasser doet het weer. Maar de vaatwasser, het kan voor sommige mensen een enorme storm zijn. De derde storm van de week was namelijk dat de warmteketel kapot ging. Nou, niet kapot. Zijn er mensen met wat loodgieterervaringen? Ik weet intussen redelijk wat over, weet je, over warmteketels, omdat er in de laatste 2 weken 4 loodgieters bij mij thuis geweest zijn. Maar de laatste, of de ene laatste, zeg maar, die had echt gewoon de afvloeiwater, zeg maar, gewoon helemaal afgehaald. Zei van, dit werkt niet meer, dit moet worden gerepareerd. En dus sinds dinsdag hebben wij geen warm water meer. Ik heb vanochtend koud gedoucht. 15 hele seconden. Niet meer. Het was echt zo'n moment dat je echt zo klaar staat, weet je. Hij staat al aan. En dan bidden. Kan het. En ik ben ook heel veel te vinden deze week in de sportschool. Omdat je daar warm kan douchen. Ze zien me binnenkomen en denk ik, oh, ik ben er alweer. En dan ben ik na een kwartier weer weg. En denk ik, ja, het is een kort, heftig, weet je, een goed sportprogramma wat ik even volg. Maar ik noem het de douche. De warmteketel is kapot. Dus die is nog steeds kapot. Dus bid voor ons. Hopelijk dat die dinsdag dat we weer warm water hebben. En afgelopen donderdag. Dit is allemaal nog in dezelfde week. Hè. Dus ik bouw het een beetje op. Afgelopen donderdag. Misschien heb je een foto van mij, Elise. Liep ik naar mijn auto toe. En zag ik... het was geen kras. Ik kon mijn hand erin steken. Dus ik stond zo naast mijn auto. Toen dacht ik... Nou, ik dacht heel veel dingen. Laat ik niet zeggen wat ik allemaal dacht. Laten we niet te eerlijk zijn in de kerk. Maar toen ik weer wat kalmer was, toen de storm weer ging liggen in mij, toen dacht ik, dit is wel heel interessant. Wat kan dit geweest zijn? Weet je, oké, we wonen in het centrum van Den Haag. Natuurlijk, we hebben wel eens uitgaanspubliek voor ons huis. Dus er gebeurt wel eens wat, of een sleuteltje. Maar ja, je moet een behoorlijke huissleutel hebben om dit te kunnen doen. Dus de politie denkt dat er twee dingen geweest kunnen zijn. Of het is dus een vrachtauto die ging keren met een uitstekend punt. Of het was een kettingzaag, zei ze. Maar toen zei ze al snel, ja, dat denken we toch niet. Dus de camerabeelden worden bekeken. Dus deze week was stormachtig. Weet je, was een stormachtige week. Waar je denkt van, waar is God? Ik zit hier in het midden van mijn meer. Met koud water. Geen vaatwasser. Dus ik wil even een poll doen, weet je. Wat is de ergste storm van deze vier? Wie van jullie zou echt niet kunnen leven zonder tv twee weken? Nou, niemand. Nou, dat is wel heel netjes, hè. Ook niet iemand donker? Nee, nee. Wie van jullie vaatwasser is altijd de ergste? Nou, De warmteketel? Ja, dat is hem hoor. Dat is hem. Ja, ja, ja. Zelfs met mooi weer nu, de warmteketel. En auto, was nog wel een paar mannen, sommige vrouwen. Dus misschien denk je wel van, ja, weet je, dit is allemaal leuk, Hielke, maar als we praten over een storm of over moeilijke momenten, dan zijn er natuurlijk altijd dingen in je leven geweest waar je, zoals de discipelen, gewoon een angst voelde. Waar je voelde van, ik zit ergens in het midden van iets waar ik naartoe ben gestuurd. En ik vraag me af wat ik hier doe. Ik vraag me af hoe ik hieruit kan komen. Je bent angstig. Dus het is om je heen. En ik denk dat het gevoel van angst diep van binnen, het gevoel van onzekerheid en geen controle hebben op je situatie, misschien een goede definitie is van een storm in je leven. En ik weet dat er mensen zijn in deze zaal die hebben echt enorme, wat zwaardere stormen meegemaakt. Weet je, misschien heb je een scheiding meegemaakt, of zijn je ouders gescheiden. En is dat een zware storm in je leven? En voelde je misschien, zoals die discipelen, angstig? Onzeker, dobberend. Weet je, misschien heb je iemand verloren die dierbaar is. En moet je daar doorheen en komen al die dingen naar boven. Misschien zijn het ook wat lichtere stormen, weet je. Misschien, weet ik veel, heb je altijd minder likes op je Instagram dan je vriendje. We kunnen erom lachen, weet je. Maar heel vaak denken we erover dat we pakken alleen maar de grote stormen van het leven. Weet je? Maar ik denk, alles wat ons angstig maakt, wat ons onzeker maakt, wat ons pakt, zeg maar. Waardoor we misschien voelen van, God, Jezus, waar bent u? Weet je, kan voelen als een storm. Ik denk dat we niet moeten onderschatten wat sommige dingen met ons kunnen doen. En hoe we daar doorheen bewegen. En toen ik dit verhaal, dus wat ik ook zei, alweer opnieuw las, als een wat oudere Hielke, toen vielen me een aantal dingen gewoon op. Allereerst, als ik kijk naar vers 23 in dit stuk. In vers 23 staat, toen hij hen weggestuurd had. Toen hij hen weggestuurd had. Ik weet niet of jullie dat allemaal, weet je, altijd zo hebben gelezen. Of wellicht is het helemaal nieuw voor je. Maar Jezus stuurde hen weg in een storm. Jezus had net 5000 mannen eten gegeven. Hij wist echt wel wat er te wachten stond. Het was niet dat hij zei, ik ga met jullie mee. Hij stuurde ze weg in een storm. Ik denk dat we heel vaak soms kunnen denken dat moeilijke momenten die we meemaken of lastige tijden in ons leven, denken we, dat is de duivel, dat is de vijand, weet je, ik voel de vijand. Maar zou het wel eens niet kunnen zijn dat God jou in een stormsituatie stuurt om misschien hem te zoeken? Dat God je stuurt in een situatie die niet enorm makkelijk is om je groter te maken, om je verstandiger te maken? Ja, het is moeilijk om hier een goed antwoord op te hebben, maar ik kan me voorstellen dat Petrus en Paulus, weet je, toen de kerk groeide in het Nieuwe Testament en Handelingen, een gesprek hadden over stormen. En dat Paulus, weet je, we weten allemaal dat Paulus misschien schipbreuk ooit leed, dat Petrus tegen Paulus had gezegd, nou, wij hebben ook in een storm gezeten, ik kan je erover vertellen. En dit is hoe we eruit zijn gekomen. Weet je, soms zijn stormen ervoor bedoeld om je karakter te testen. Als wij praten over geestelijke intelligente mensen, en we kijken naar de vrucht van de geest, betekent dat we ons karakter aan het ontwikkelen zijn, ons karakter aan het groeien. Nou, karakter groeit niet in een hele veilige omgeving. Karakter groeit wanneer we soms in een storm komen. En de vraag is de storm houdbaar? Is de storm te veel? Ik sta hier niet om te zeggen van wat er is gebeurd met je, of waar je misschien nu aan denkt, dat is, weet je, daar heeft Jezus je ingestuurd, dat zeg ik niet. Maar ik geloof wel dat we als christenen en als mensen, weet je, stormen meemaken om groter te worden. Om dieper te gaan met God. Om overkommers te worden, zoals we zingen. Omdat, weet je, als christenen en als mensen, weet je, karakter is soms hetgeen waar we meest op groeien. Karakter wat we bouwen met God. Dus ik vind het interessant dat dat in vers 23 staat. Het tweede wat mij opviel, is het volgende. En daarvoor moet je even naar Markus 6, vers 48 tot 49, waar hetzelfde verhaal staat. Het toffe van het Nieuwe Testament, misschien volg je Seed Free College nu in het Nieuwe Testament, maar is dat je meerdere schrijvers hebt over de eerste vier Bijbelboeken, die alle vier een ander licht werpen op hetzelfde verhaal. Misschien andere details oppakken of iets anders hebben opgeschreven. Dus je ziet, het verhaal is hetzelfde, maar de details zijn anders. En Marcus heeft een heel interessant detail. Er staat het volgende. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe. Komma. En hij wilde hen voorbij lopen. En dan staat er, toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning, een spook was. En ze schreeuwden het uit. Hij wilde hen voorbij lopen. Ik geloof niet dat Marcus dit opschreef. Zomaar. Ik geloof dat Marcus dit opviel. Wacht even. Jezus komt niet alleen maar misschien naar ons toe. Het is gewoon een storm. Wij staan hier midden van het meer. Jezus loopt over het water. En hij loopt ze gewoon voorbij. Hoe bizar moet dat geweest zijn? Ook voor Jezus. Je hebt net gebeden op de berg. Het is diep in de nacht. Het is 3 uur 's nachts. Er is een boot in de storm. En je loopt er gewoon. Je wilde gewoon voorbij lopen. Hij loopt er gewoon voorbij. Wauw, Jezus. Weet je, dit wist ik niet hoor. Toen ik een 19-jarige tienerleider was. Dit heb ik niet gezegd tegen mijn tieners. Hij kan je soms voorbij lopen. Hij loopt je voorbij. Jezus die soms misschien als jij in een storm zit. Waar je merkt van, wacht. Loopt Jezus er nou voorbij? Loopt hij nou niet naar me toe om me uit de storm te halen? Loopt hij er voorbij? Ik vind het zo interessant, want er staat natuurlijk ook in Marcus dat ze het uitschreeuwden naar hem toe. Dus ze schreeuwden het uit. Misschien kan het zo zijn, en dit is een aanname, weet je. Maar misschien kan het zijn dat de storm waar jij in zit, en je voelt misschien dat God voorbij loopt, of dat God je niet ziet. Misschien loopt Jezus jou voorbij, omdat hij wil dat jij het uitschreeuwt. Omdat hij wil dat je hem aanroept. Omdat je wil dat je hem vraagt. Weet je, misschien loopt Jezus je voorbij of voelt alsof Jezus je voorbij loopt. Omdat hij wil dat je naar hem grijpt, naar hem zoekt. Weet je, het is super fascinerend, denk ik, dat Marcus dit opviel. Uiteindelijk, Jezus reageert wel op de roep van de discipelen om naar hem toe te komen. Maar automatisch natuurlijk, de storm waarin je zit, kan soms voelen dat Jezus je voorbij loopt. En ik daag je uit om in de moeilijkste momenten, om in stormen, om het uit te roepen. Het is zo makkelijk om stil te zijn en binnen te blijven. En vooral hard aan het werk te zijn van hoe kunnen we ons redden hieruit? Hoe kunnen we het water eruit gooien? Hoe kunnen we goed roeien? Hoe kunnen we het strategisch doen? En vergeten dat Jezus misschien langsloopt. En misschien vergeten om Jezus binnen te halen. Binnen te halen in je storm. Gewoon twee gedachten. Dit is nog steeds de introductie van mijn preek, zou Lucas zeggen. Maar goed, het is interessant hoe Jezus hier reageert. Nou, mijn eerste punt wat ik wil maken is, Gods stem is herkenbaar. Gods stem is herkenbaar. En dan denk je misschien, ja, Hielke, dat is makkelijk voor jou of voor andere mensen. Want misschien kom je wel langer in een kerk of misschien ken je de Bijbel wel beter. Dus snap je wat God zegt. Maar ik ben helemaal nieuw en ik heb God nog nooit gehoord. Dus hoe moet ik hem herkennen? Nou, ik denk dat je niet moet vergeten dat God helemaal aan het begin staat van je leven. God staat helemaal bij de oorsprong van je leven. En inderdaad, weet je, ik geloof dat we een stem beter kunnen leren kennen. Maar ik geloof altijd dat Gods stem in de diepe essentie herkenbaar is. Wat ik zo waanzinnig van dit verhaal vind, is het volgende. Je moet het gewoon even inbeelden. De discipelen zitten in een boot. Het stormt. Water komt over. En dan zien zij een spook. Ze zien niet, Jezus staat er. En het zou een spook kunnen zijn. Ze zijn angstig, want ze zien een verschijning die op het water loopt. Sterker nog, kijk, zij wisten niet dat Jezus op het water kon lopen. Had hij het nooit eerder gedaan. Als hij nou iets had gedaan wat hij eerder had gedaan, was het misschien wat makkelijker geweest. Van ja, dit is Jezus, want we hebben het eerder zien doen. Dit is een beetje, hij is een beetje gek, maar weet je, hij komt naar ons toe. Maar dit was helemaal nieuw. Zij dachten echt dat hij een spook was. Zij dachten echt dat er een spook op hen afkomt. Ze zijn angstig, ze schreeuwen het uit. En op dat moment zegt het spook, want het spook blijkt dus te kunnen praten. Het spook zegt tegen de discipelen, zegt, wees niet bang, ik ben het. Oftewel, wat hebben we hier? Een pratend spook. Niks meer dan dat. Waarom zou Petrus in één keer Jezus' stem herkennen op dat moment? Op het moment dat Jezus zegt, wees stil, ik ben het. Wat maakt de switch in Petrus dat hij dacht van, wacht even, dit, het spook praat nu. En in één keer herken ik Jezus in deze situatie die zo nieuw is voor mij, die ik nog nooit heb meegemaakt. In één keer is er een herkenbaarheid in de stem van Jezus. In één keer is er een herkenbaarheid in de stem van God. Ik bedoel, ik kan zo een hele preek geven over wat Jezus zei van, wees stil, weet je. Want ik geloof heel vaak dat in een storm, en je houdt Jezus binnen, dat dat het enige is wat God zegt, wat Jezus zegt. Wees niet bang, ik ben bij je. Wees niet bang, ik ben bij je. Maar het is interessant om te denken dat de herkenbaarheid zat in de stem van Jezus. De herkenbaarheid voor Petrus en voor de discipelen zat in de stem van Jezus. En Petrus stopte daar niet bij. Weet je, Petrus reageerde ook op die stem. Je ziet een twijfel, want Petrus zegt het volgende. Hij zegt, Heer, als u het bent. Dus hij begint direct met Heer. Dus hè, al minutenlang denken ze, het is een spook, er is angst. Ze horen één stem. Oh, Heer, als u het bent. Zeg maar dan dat ik over het water naar het toe moet komen. Je kan heel veel zeggen over dit antwoord van Petrus. Maar één ding is wat hij doet. Hij laat de hele omstandigheden los. Valt het je niet op dat hij niet zegt van, Heer, ziet u waar we in zitten? Ziet u de golven die overslaan? Ziet u dat wij angstig zijn? Ziet u mijn angst? Snapt u waar ik zit? Niks. Het eerste wat Petrus doet is hij gaat direct het gesprek aan. En hij lijkt eigenlijk die omstandigheden helemaal los te laten, want hij herkent de stem van God. Hij reageert op de stem van Jezus. Weet je, Gods stem is herkenbaar. Ik geloof het. Ik geloof dat Gods stem herkenbaar is. Ik geloof dat als we Gods stem horen, we misschien twijfelen van, is dit Gods stem? Is dit Gods stem die in mij spreekt? Weet je, een van de voorbeelden misschien waar je kan koppelen is, als je op vakantie gaat naar het buitenland en je loopt ergens, wie herkent er Nederlanders in één keer? Gewoon, ze hoeven niet eens iets te zeggen, je herkent ze gewoon. Het is gewoon, voilà, het is herkenbaar. Wij dachten vorig jaar, anderhalf jaar geleden, dachten we gaan kamperen. Je moet altijd iets nieuws doen in je leven, dus wij gingen kamperen naar Italië. We hadden een tent gekocht, nog niet opgezet, want ja, dat kan niet als je in de stad woont. Ja, ja, we hadden op Malieveld hem even kunnen testen. Maar wij met die tent naar Lago Maggiore, een meer in Noord-Italië. En we hadden een beetje een camping uitgezocht, weet je, niet zo'n die op de ANWB-site helemaal bovenaan staat, waar je weet van, nou, hier zitten echt rijen met Nederlanders, hier worden de kroketten op de hoek verkocht, weet je, zo'n camping, je herkent ze wel. En als je ervan houdt, fantastisch. Maar wij wilden Italiano, weet je, gewoon lokaal. Wij wilden, dus wij hadden ook gewoon, we hadden een camping uitgezocht, we dachten, nou, de kans is klein, en we houden van Nederlanders, we houden van jullie, maar op vakantie niet. De kans is klein dat wij, hè, we willen gewoon lekker, dus wij hadden, wij stonden daar, wij reden zo dat paadje in, en dat heb je dan in de camping, nou, en dan auto uitladen, tent eruit. Tegenover ons, pal tegenover ons, zat een man op zijn stoeltje met een biertje voor de tent. Hij kwam uit Rotterdam. Nou, dat was al direct, daar kan hij niks aan doen, weet je, laten we eerlijk zijn. Maar vanaf minuut 1, dit was het allerergste, begon hij aanwijzingen te geven. Tips over, weet je, en ik zie mezelf niet als enorm niet technisch, ik ben ook niet een enorme techneut, maar ik kan prima een tent in elkaar zetten, maar het is wel voor het eerst, hè. Dus op een gegeven moment, wij zijn dan samen aan het werk en dan, die stok moet links, hoorden we in één keer, gewoon zonder hooi te zeggen, die stok moet links. En hij zei nog drie dingen, toen dacht ik, of ik kan hem nu vermoorden. Ik had ook in uitdruk in mijn gedacht van, we bergen nu die tent op, we zoeken een hotel op en we gaan nooit meer kamperen. Dit was mijn... Uiteindelijk is het goed gekomen. We hebben, sterker nog, we hebben een conversatie, we zijn een gesprek begonnen en het was eigenlijk viel het wel mee. Maar de herkenbaarheid van Nederlanders in het buitenland, weet je, is gewoon heel herkenbaar. Waarom zijn ze herkenbaar? Puur omdat je gewoon stem herkent. Je kan in een hele context zitten, maar het interessante van in het buitenland is, je schrikt altijd even, of je denkt altijd van, oh, omdat het niet in de context past. Je denkt, hey, ik kijk hier naar mooie bergen, ik zit hier in Nieuw-Zeeland aan een kreekje, en in één keer hoor ik, Truus, heb je de krentenbol al, weet je? je denkt van, ja, dat past niet in het plaatje wat ik heb in de context. En ik geloof dat toen Petrus dit antwoordde naar Jezus, dat hij dacht van, de context is heel gek. De context is een storm, de context is iets wat Jezus nog nooit gedaan heeft. We hebben hem andere wonderen zien doen, maar de context is zo vreemd. En ik herken in één keer een bekende stem in een hele angstige context, in een hele gespande context. En ik daag je uit om in stormen een herkenbare stem te zoeken. Dus Gods stem is herkenbaar. Het tweede is, Gods stem verstaan is het begin van conversatie. Gods stem verstaan is het begin van conversatie. Petrus reageert niet op de omstandigheden, maar op de stem. En hij gaat de conversatie met Jezus aan. Ik bedoel, wat er daarna gebeurt en dat hij over water loopt, nogmaals, kunnen we nog preken over geven. Maar het feit is, in één keer richt hij zich op Jezus. Hij gaat de conversatie met Jezus aan. En ik weet niet hoe het met jou zit en Gods stem staan. We gaan straks nog iets dieper in van hoe werkt dat dan. Want misschien denk je van ja, een stem, weet je, dit is een stem die je kan horen. Maar heel vaak als ik voel, als God iets tegen me wil zeggen, dan wacht ik. Herken je dat? Dan reageer ik niet direct. Sterker nog, ik vraag weinig, God, bent u dat? Heer, is het uw stem? Spreekt u dit op me? Je gaat de conversatie niet aan. En ik geloof dat er zoveel waarde uit te halen is uit conversaties die we kunnen hebben met God. Uit de vraag stellen van, is het, als u het bent, kunt u het laten zien. Als u het bent, weet je, kunt u me rust geven. En laten we gewoon denken van, ja, ik heb Gods stem misschien wel. Misschien was het Gods stem, misschien was het niet Gods stem. Misschien was het toeval. En laten we het gevoel gewoon bij het gevoel. Petrus gaat een conversatie aan. Weet je, ik vertelde je net dat ik af en toe naar de gym ga om daar te douchen. Dus ook af en toe gewoon om te sporten. En de cultuur is heel interessant. Want als je met, weet je, nou ja, als ik in een gym sta, dan heb ik niet zoveel behoefte om met heel veel mensen te kletsen. Ik weet niet of je dat kent, weet je, of om lange gesprekken. Er zijn mensen die lopen rond. Het enige wat ze doen is gesprekken voeren met anderen. Maar ik ben een type, laat mij gewoon lekker alleen, met rust, weet je. Je mag best even knikken. Of je krijgt een beetje van die non-verbale dingen van, je bent er weer, weet je, ik zie je weer. Maar er is niet veel conversatie. Nou, in de laatste maanden merk ik gewoon dat er een paar jongens zijn met wie ik gewoon nu veel gesprek heb. Puur omdat je de conversatie aangaat. Heel vaak laat je eerste reactie, en jij kent het misschien, als je in een vliegtuig zit of als je in een trein zit, je knikt, of er wordt één woord gezegd van, ah, lekker weertje, en je laat het voor wat het is. En je gaat de conversatie nooit aan. Nou, ik zeg je niet, je moet met iedereen de conversatie aangaan, of je moet met iedereen het gesprek aangaan. Maar het interessante is wel wat je weet, wat je leert over personen, wat je leert over mensen als je het gesprek aangaat. Ik vind het bizar dat ik denk van, ik ben daar in die sportschool en ik ben hen niet enorm open, maar puur door te vragen waar iemand vandaan komt, weet je, hoe vaak je komt, in één keer heb je het gevoel dat je iemand kent en er komt veel meer open. En jij kent het misschien in gesprekken die je aangaat met mensen die je niet kent of mensen die nieuw zijn voor je. Je kan enorm snel gewoon een band bouwen door puur gewoon te reageren. Nu puur de vraag terug te stellen of even de tijd te nemen. En zo werkt het ook met God, geloof ik. Ik geloof dat er zoveel momenten zijn dat God tegen mij wil spreken. En dat ik zo ben zoals ik in de sportschool loop. Denk ik, misschien ja, knik je even of oké, het is oké. Maar ik ga niet die conversatie aan. Ik stel niet die vraag van, God, weet je, als u dit bent. Of ik stel niet de vraag of ik neem niet de tijd daarvoor. Weet je, om gewoon stil te zijn. Om echt, want het ding is, het haalt je uit je routine. Weet je, daarom willen we het niet. We zijn lekker in de flow. We gaan liever in de bus zitten waar niemand zit, weet je, met onze oortjes in. Want het haalt ons uit de routine, want we zijn met een flow bezig. En God wil je soms gewoon uit die flow halen. Dus de conversatie. Gods stem verstaan is het begin van conversatie. Deborah deelde ook vorige week van, Jezus wil aan jouw tafel zitten tijdens de avondmaal. Hij wil op ooghoogte zitten. Hij wil je zien op het moment dat je een gesprek kan hebben. Weet je, de conversatie. Nou, Hilke, dat is leuk allemaal. Dit is heel interessant. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kan ik Gods stem verstaan? En hoe spreekt hij tot me? En ik denk dat er veel mensen zijn die zich altijd afvragen van, oké, ik wil Gods stem verstaan om Gods wil te weten. Zodat ik weet wat ik, wat ik kan doen. Even wat water. Wat ik kan doen, welke moeilijke vragen ik kan stellen. Misschien met welke partner ik later terechtkom. Of is dit werk wel goed voor me? Of moet ik wel of niet in Den Haag blijven? Of al dit soort vragen koppelen we vaak aan de wil van God. En ik vind het altijd een heel lastig onderwerp. Want ik van nature ben ik altijd iemand geweest die altijd gewoon doet. Ik doe en ik kom erachter. En ik dacht van ja, dat is... En ik geloof zeker dat er een bepaalde waarheid in zit. Maar ik wil gewoon even wat dieper hierin gaan. Van wat is Gods wil voor mijn leven? Hoe kunnen we Gods wil ontdekken? Nou, als we lezen in Romeinen 8, vers 5 tot 8. Dan lezen we het hoofdstuk over de Heilige Geest. Daar heb ik een paar weken geleden ook uitgesproken. Romeinen 8, als je meer wil weten over wat Gods Geest in je kan doen, lees Romeinen 8. En Romeinen 8 is inderdaad een boek wat geen melk is, wat je niet wegdrinkt, maar wat vlees is. Je moet er even op kouwen. Dus het is het vlees van het woord. En er staat in Romeinen 8, vers 5 tot 8, staat: wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Want onze eigen natuur wil, wat onze eigen natuur wil, brengt de dood, maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij ontwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Heftig. Behoorlijk heftig, weet je. Dit is de tekst waarbij heel veel mensen, vooral mensen die gelovig zijn, denken, oké, maar wat is dan Gods wil voor mijn leven? Want ja, als mijn eigen natuur het niet kan vertellen, als mijn eigen ik het niet kan vertellen, ja, dan moet God het maar vertellen. En ik heb heel veel gezien om me heen dat dit mensen in een pauzestand zetten. Wachten. Oké, ik wacht totdat God duidelijk spreekt over wat ik moet doen, over welke opleiding ik moet gaan doen, over welke keuze ik moet maken, over waar ik moet wonen, over met welke kan ik wel of niet met die jongen of met het meisje uit. Of dit soort vragen die we stoelen op deze tekst. Op de tekst van, ja, maar hè, als je het met je eigen wil doet, dan is het niet met God. En ik wil een tweede tekst erbij lezen om daar meer context over te geven. Spreuken 16, vers 2 tot 3. Want dat is de keerzijde. Dus dit is leuk. Dus dit is wat Paulus schrijft. En Spreuken 16, vers 2 tot 3 staat het volgende. Staat: een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg. De Heer toetst wat hem innerlijk beweegt. Vertrouw op je werk bij de Heer en je plannen zullen slagen. Er staat niet vertrouw met je passiviteit op de Heer. Of met je wachtstand op de Heer en je plannen zullen slagen. Vertrouw bij hetgene wat je doet. Bij wat je werkt. Dit is een beetje de keerzijde. Hè? Dus wat in Spreuken staat, is zegt heel erg van oké, Gods wil voor mijn leven is doen en de Heer toetst. Is gaan en de Heer stuurt bij. Is zeggen, ik zet een stap, ik werk en ik vertrouw in alles wat ik doe, vertrouw ik op God en de Heer toetst bij. Maar hoe zit het dan met de Romeinen? En ik heb daar afgelopen weken ben ik hiermee bezig geweest. En het punt dat ik wil maken is het volgende. Gods wil is in de waarom. Gods wil is in de waarom. Weet je, veel mensen wachten totdat God duidelijkheid geeft. Maar welke vraag stellen we God? En ik geloof heel vaak dat we de vraag wat stellen. Wat moet ik gaan doen met mijn leven? Of wanneer moet ik het gaan doen? Wat is mijn tijd? Of wat is mijn seizoen? Of wanneer moet ik iets gaan doen? Of wie is mijn partner? Of met wie moet ik een bedrijf gaan beginnen? Of met wie is de juiste klant voor mij? Of waar, op welke plek fysiek ligt mijn roeping? Het zijn de vragen die we vaak stellen als eerste. En ik geloof dat Gods wil in jou heel erg in de waarom zit. Dus Gods wil is het in waarom beweeg je iets? Waarom doe je dat? Of waarom wil je dat doen? En het staat in Spreuken. Want er staat in Spreuken 16 staat: de Heer toetst wat je innerlijk beweegt. It's in the why. De Heer toetst wat jou innerlijk beweegt om iets te willen gaan doen. En dus, misschien zeg ik het blunt, maar wat je doet, maakt niet zoveel uit. Of met wie je trouwt, ik snap dat het enorm belangrijk is voor jou, niet voor mij. Weet je? Natuurlijk is daar heel veel wijsheid voor nodig. Maar wacht op God, puur totdat hij met een stem uit de hemel, of met een woord, of misschien je Brinta speelt in de letters van de naam, of wat er ook met je gebeurt, weet je. Wacht op God, weet je. Ik zou zeggen, gewoon maak een keuze. De vraag is, waarom wil je het? Waarom wil je zo graag bijvoorbeeld met een partner? Is het om je eigen verlangens of om je eigen onzekerheid te dekken? En hier komt God in. Weet je, hier komt Romein in. Van wat hij toetst, the wise. Dus wat je wil gaan doen. Ik bedoel, in worship jarenlang zie ik mensen die gewoon heel graag in een worshipband willen zitten. Inclusief ik zelf. En daar is niks mis mee. Maar de grote vraag is, waarom? Is het inderdaad omdat je zo houdt van muziek en je houdt van podia en je wil jezelf ontwikkelen in de muziek? Nou, er zijn heel veel andere mogelijkheden voor, maar wellicht niet in worship. Maar de why ligt heel erg in van waarom doen we wat we doen? Betekent niet dat we eenmalig de keuze maken, de waarom. De waarom komt dagelijks bij ons terug. Waarom doen we wat we doen? En dit is wat ik heb gemerkt in mijn leven. Weet je, heel veel keuzes die ik heb gemaakt over bijvoorbeeld mijn werk of over waar ik ging wonen, was niet zo heel erg dat ik een stem hoorde van God of dat God me duidelijkheid gaf. Maar de waarom is meer duidelijk geworden. De waarom is meer duidelijk geworden. Want toen ik begon met werken, dacht ik, oké, misschien, weet je, ik begin met werken omdat ik het gewoon leuk vind. Ik vind het een leuke baan, ik hou van de industrie, ik hou van wat ik doe, ik hou van business. En daar is niks mis mee. Ik bedoel, als je wil ontdekken wat je leuk vindt, kijk naar je design. Kijk naar, weet je, hoe God je gemaakt heeft en doe dat. Maar hoe ik 8 jaar geleden in mijn werk zat en hoe ik nu in mijn werk zit, er is heel veel veranderd. Niet in wat ik doe, ik doe nog steeds hetzelfde. Maar waarom doe ik het? Waarom doe ik het? Zie ik het inderdaad als mijn middel om hoog te komen op de maatschappelijke ladder? Zie ik het om mijn middel om veel geld te verdienen, om in een groot huis te kunnen wonen? Zie ik het gewoon als middel wat God mij heeft gegeven om daardoorheen heel veel mensen er te kunnen zijn? De waarom is continu in beweging in de dingen die ik doe. Ook in partners. Weet je, misschien ben je wel al samen met iemand voor jaren. En merk je misschien in de laatste jaren of laatste jaren dat de waarom, weet je, waarom je met deze persoon bent, is veranderd. Weet je, de wie verandert niet, maar de waarom. Ik geloof dat Gods stem in de keuzes die we maken, in de stappen die wij zetten met hem, heel erg zit in de waarom. Hoe spreekt God tot je? Weet je, soms is het een... Laat ik even teruggaan op het eerste verhaal over Petrus. We willen allemaal een stem horen uit de hemel, want dat is makkelijk. Weet je, een stem is makkelijk. Eigenlijk, wat je heel vaak ziet, de plekken waar een stem hoorbaar was, was vaak om mensen te beschermen. Stop, ho. Of de hoorbare stem van God kwam eigenlijk heel weinig voor. Ik geloof dat Gods stem heel veel is wat in je leeft. Een Gods stem die je voelt, die je merkt in keuzes. Ik geloof op het moment dat wij een hoorbare stem verwachten van God, dat we ons leven in passiviteit en angst gaan leven. Dat we denken, oké, ik wacht tot de stem en dat zet me weer aan. Ik wacht tot iets. Ik geloof dat de Godsstem verstaan veel meer zit in een soort whisper. Weet je, in een fluister in van, ik weet dat ik deze keuze maak. Waarom, weet ik niet. Maar dit is het begin van de conversatie. Want als ik het daarbij laat, dan denk ik, oké, nou ja, ik voel het. Ik denk dat het de goede keuze is, ik doe het toch maar. Maar God, is dit van u? Is het uw stem? Is het wat u van mij wil? Je weet dat wij, misschien zie je dat wel, wij spelen met in-ears. Dit zijn oortjes. Ik zal jullie iets verklappen. Als we een worshipliedje spelen, dan horen we af en toe in ons oortje horen we een klein stemmetje dat zegt van vers 2, 3, 4. Zodat we weten waar we zitten. Of als het een moment is in de muziek waar we niet weten, dat we allemaal op dezelfde lijn zitten. Dat we niet grote gebaren aan elkaar hoeven te maken. Het is een heel zacht, fluisterend stemmetje, niet in iedereen, maar in een paar oortjes, om iedereen on track te houden. Ik geloof dat God soms ons oortje is. Puur om je op track te houden. Dat je weet dat je op de juiste stap zet. Dat je niet, het is misschien niet het meest hoorbaar, maar het is iets wat je denkt van, oké, moet ik dit doen? Nee, ik merk, God leidt me tot die persoon. Ik krijg in één keer een gevoel om voor iemand te gaan bidden. Weet je, wat is dat? Is dat van God? Is het uw stem? Want als we alles op ons gevoel zetten, dan doen we God enorm tekort. Want als jij denkt dat alles wat God tot je spreekt je gevoel is, of misschien een soort mixture van, nou is mijn gevoel, dan, terwijl God enorm aan het praten is met je en we niet de conversatie aangaan. Dus ik geloof dat dat een manier is om Gods stem te verstaan. Maar wat Gods wil voor ons is ik geloof in de why, in de waarom. Ik geloof dat Paulus dit uitlegt van onze eigen natuur, weet je. Onze eigen natuur wil voor onszelf, wil een keuze maken voor onszelf. Dus als we vanuit onze eigen natuur iets willen gaan doen, als we vanuit onze eigen natuur hetzelfde willen gaan doen als vanuit Gods beeld, betekent dat de waarom heel anders is. Dus wat je doet, Weet je, ik geloof echt in vrijheid. Ik geloof dat wij een kerk zijn die actief is, die mensen activeert, die stappen zet. Ik geloof dat wij allemaal een keuze kunnen maken om iets te gaan doen. Maar ik geloof dat we altijd continu moeten toetsen. Waarom is het wat we doen? Waarom is het zo belangrijk? En op het moment dat je het niet kan loslaten, dat betekent dat het meer is van je dan alleen de geest. Op het moment dat je het niet kan loslaten, waarom je iets doet. Ik wil eindigen, ik wil de band naar voren vragen. En ik wil eindigen met het verhaal van Jezus, die in Matteüs 19 en in Marcus 10 staat het verhaal, een gesprek heeft met een rijke jongeling. Zo staat het in de titel, een rijke jongeling. Er kwam een jonge man naar Jezus toe. Die vroeg: Jezus, hoe kan ik de hemel binnengaan? Hoe kan ik in uw koninkrijk horen? En Jezus zegt: hou je aan de wetten. Weet je, stil niet. Hij begon redelijk op dat niveau. En de jonge man zei: maar dat doe ik allemaal. Ik leef volgens de wetten. Ik doe alles. Is hij nog wakker? Misschien moet je het nog een keer doen. Wat wij altijd leren als muzikant is, als er iets gebeurt, als je 2 of 3 keer doet, dan lijkt het bedoeld. Dus als je een valse noot aanslaat, weet je, sla hem nog een keer aan, dan denk je: oh, dit is misschien jazz, weet je. Misschien klopt, hoort dit wel. Maar deze rijke jongeling die zegt: ja, Jezus, dit heb ik allemaal gedaan. En dan zegt Jezus: ga naar huis, verkoop al je spullen, geef het geld aan de armen en volg mij. En dan zegt hij, ja, maar, en dan staat er alleen in de Bijbel staat, de rijke jongeling ging verdrietig naar huis, want hij had vele spullen. Want hij had veel bezittingen, dat staat er. En ik vind het zo'n heftig verhaal. Ik denk: wauw, weet je, Jezus, wat vraagt u van ons? Deze man leeft goed, hij komt met een goed, hij komt met een hele goede, scherpe vraag naar Jezus toe. En Jezus gaat een stap verder, weet je. En dan legt Jezus uit iets verder in Matteüs 19 van wat hij ermee bedoelt. En hij vergelijkt het dus met, hij zegt het volgende: het is voor een kameel is het moeilijker om een naald door te gaan. Om het oog van de naald door te gaan, zeg maar. Of het is moeilijker voor een kameel om door het oog van de naald te gaan dan voor een rijke man om het koninkrijk van God binnen te komen. En ik heb het een paar maanden geleden heb ik wel eens hierover gehad kort, maar als je nadenkt over het oog van een naald en over loslaten, dit is wat hij ermee bedoelde. Want wat is nou, hoe kan een kameel nou door een oog van een naald gaan? Het oog van een naald was een poort in Jeruzalem. Was een manier om de stad binnen te komen. En het oog van een naald, misschien het woord zegt het al. Je kan het ook googlen, je kan zien inderdaad hoe die poort eruit ziet. Maar het is een hele smalle poort. Een kleine smalle poort. Zo hoog, heel smal. En er was 1 manier voor reizigers met kamelen om binnen te komen. En dat was het volgende. Een kameel moest alles afleggen. Moest alles afhalen wat hij had. En op zijn knieën door de poort gaan. En daar binnengekomen kon hij weer worden bepakt en kon hij weer zijn weg vervolgen. Maar er was een moment dat er waarom werd gezet. Dat hij alles moest loslaten. Er was een moment dat je alles van alles kan loslaten. Ik geloof toen Jezus deze rijke jongeling uitdaagde, dat hij niet bedoelde van, het is mijn bedoeling met je dat je altijd al je geld moet weggeven. Maar de vraag is, waarom? Waarom wil je het graag? Waar zit jij aan vast? Waar zit jij aan vast? En ik geloof dat er een moment is dat we altijd gewoon moeten beseffen van, kan ik door het oog van de naald gaan? Is het een moment in deze situatie, in de vraag die ik stel, is het een moment in mijn relatie dat ik denk van oké, of een moment van mijn werk van, als ik het zou loslaten, en ik zou het af moeten halen. Ik zou echt op mijn knieën moeten gaan om binnen te komen. Zou ik dat kunnen doen? Is het dan Gods wil of is het mijn wil? Is het Gods roeping of is het mijn roeping? Het is een enorme uitdaging. Het is helemaal niet makkelijk. Je dacht al, het begint makkelijk, leuk, de wil van God. Het is een enorme uitdaging. Maar ik geloof dat God ons altijd wil uitdagen in de waarom. In de waarom, in de stappen die we maken. En dat we God mogen zoeken in de waarom. En dat God wijsheid geeft in keuzes die we maken. En ik geloof dat het een vraag is die je zeker aan God mag stellen. Als je bidt voor, want natuurlijk mogen we bidden voor werk. Natuurlijk mogen we bidden voor een partner of voor familieleden die ziek zijn. We mogen bidden voor misschien een nieuw huis of voor een huis die verkocht moet worden. Ik denk dat de grote vraag ook altijd is van de waarom. Weet je. En daar zeg ik niet bij dat de waarom altijd een negatief antwoord hoeft te zijn. Heel vaak is de waarom een heel goed antwoord. Maar ik geloof dat als ik die vraag aan mezelf stel, dat er antwoorden soms uit mezelf kunnen komen, denk ik van, ik wil dit eigenlijk alleen maar voor mezelf. Ik wil dit omdat ik op een podium wil staan. Ik wil dit omdat ik op een bepaald niveau gezien wil worden door andere mensen. Ik doe het uit trots. Ik doe het uit eigenwaarde. Ik wil gevuld worden door wat andere mensen tegen mij zeggen of hoe andere mensen mij zien. Dat vind ik belangrijk. En dit is wat het is. Maar dan zegt Jezus, ja, maar ik wil op nummer 1 staan. Ik wil belangrijk zijn. Op het moment dat je los kunt laten, dat je zoals die kameel alles af kan doen om binnen te kunnen komen. Ik denk dat je dan gewoon Gods stem goed kan verstaan. En dat je elke keuze kan maken. Dat maakt niet uit waar je een stap zet. Als jij in het buitenland wil gaan wonen met een goede waaromreden. Weet je, ga. Als jij een stap wil maken, als jij een keuze wil maken voor een partner, je zegt van, de waarom is in me helder. Want de waarom is niet egoïstisch, niet puur voor mezelf. De waarom is omdat ik God wil dienen. Weet je, dan geloof ik dat je de keuze die je maakt een goede keuze is. Lucas zegt vaak van, God is geen micromanager. God is niet een God die elke kleine richting bijstuurt die we zetten. Wij maken zelf stappen. Spreuken zegt, we maken zelf, een mens bepaalt de stappen die hij zet. Maar God toetst zijn hart. God geeft richting.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.